Goedemiddag gemeente. Fijn om elkaar weer te ontmoeten in deze eredienst hier in de Grote Kerk. Een hartelijk welkom aan iedereen die bij ons te gast is en iedereen die nu of later met ons meeluistert. Vanmiddag leidt dominee Boom uit Schravenmoer de dienst. Er zijn in deze dienst twee collectes. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte die we houden is bestemd voor de kerk. Deze twee collectes worden gehouden na het zingen, na de preek. Gemeente, laten we nu de dienst beginnen met het zingen van Psalm 145, vers 2. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van generatie op generatie tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen verder in dezelfde Psalm 145, gemeente. Het derde, zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachten aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een. En ook het vierde, al wat gij wrocht, al wat gij werkte, zal juichen tot uw eer. 3 en 4, uit Psalm 145. Verbonden met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijden wij ons geloof in de drie enige God. Wij doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En laten wij als antwoord daarop zingen uit Psalm 27, het zevende, het laatste vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Psalm 27, het zevende vers, na de belijdenis van het geloof. En laat ieder van u en van jullie met mij spreken in het hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Verwekt is Hij en niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, en ook door Hem zijn alle dingen gemaakt, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en mens is geworden, die voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en die ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, en zit ter rechterhand van de Vader en zal weer komen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, en aan zijn rijk zal geen einde zijn. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die met de Vader en de Zoon samen wordt aanbeden en verheerlijkt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk, belijdt één doop tot vergeving van zonden, en ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomstige eeuw. Amen. Wij zoeken het aangezicht van de Heere, bidden Hem om de leiding en het licht van zijn Heilige Geest in deze dienst. Laat ons samen bidden. Eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ook in de middag van deze zondag komen we samen voor uw aangezicht. Als mensen die door u geroepen zijn. En keer op keer geroepen worden. Om bij u te horen. Ons oude leven op te geven. En in een nieuw leven te leven met u. U roept ons zelf. En u maakt zich aan ons bekend. Wat een zegen en wat een wonder. Dat u, o God, zich niet hebt verborgen. Jawel, voor onze natuurlijke ogen. Maar niet voor onze oren, ons verstand, onze wil en ons hart. Maar dat u het woord hebt genomen. Al zo lang geleden. Al van tijden her bent u, o God, gaan spreken. En u hebt zichzelf bekend gemaakt. Aan Mozes en de profeten, aan Israël. U hebt het woord genomen. In Jezus Christus uw Zoon. U hebt het woord vervuld. We hebben het samen beleden dat hij is opgestaan naar de schriften. Zoals de schriften hebben voorzegd. Hij is opgestaan. Omdat u het zo beloofd had en omdat u het zo voorzegd had. En u hebt uw geest gegeven om het woord van u bij ons te brengen. En ootmoedig aanbidden wij u vanmiddag. Dat u ook ons zoals we hier zijn niet te min vond. Maar dat u ook naar ons toekomt. Dat u ook ons die weldaad schenkt, die geweldige zegen, dat het woord van genade, het woord van Christus, het woord van het evangelie, dat het ook tot ons mag komen. Een woord van behoud, een woord van redding. Een woord van zaligheid en bevrijding. O God, en wat hebben wij dat nodig? Geef dat we dat ook zo zien en inzien en beleven heel persoonlijk. Dat wij genade, dat wij vergeving, dat wij bevrijding en redding nodig hebben. En wilt u door de verkondiging van uw woord dat ook schenken. Voor de eerste keer en telkens weer. Van uw genade uitdelen en van uw liefde laten proeven en smaken. Dat wij u kennen, Heere. Dat wij Jezus Christus kennen en de kracht van zijn opstanding. Om in dit leven aan zijn dood gelijkvormig te worden. En met hem te leven in een nieuw leven. Wij bidden u, raak ons aan, help ons om uw woord te verstaan. Geef er ons een open hart voor. Werk zelf, onder jong en oud. Laat het gaan om de eer van u. Maar laat het voor ons persoonlijk tot zaligheid, tot heil zijn. Tot vertroosting en bemoediging. Om het in het strijdperk van dit leven vol te houden. En om getrouw te zijn en te blijven aan u, aan uw woord, aan uw Christus. Als kinderen van het koninkrijk. Heere, hoor ons als wij u bidden om zegen. Voor ons hier en voor allen die deze dienst meebeleven, nu of op een later moment wellicht. Kom uw zegen en hulp geven. En laat uw woord krachtig zijn. En ons leven nieuw. Totdat de grote dag aanbreekt, waarop wij met onze ogen u zien. Hoor ons, o God, in Jezus' naam. Amen. De schriftlezing in deze dienstgemeente is uit de brief van Paulus aan de Romeinen en daarvan het vierde hoofdstuk. Romeinen 4. We lezen daar het woord van God uit de pen van de apostel Paulus. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader wat het vlees betreft verkregen heeft? Immers als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Zoals ook David de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven en van wie de zonden bedekt zijn. Welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent. Geldt deze zaligspreking nu alleen voor besneden mensen of ook voor onbesneden mensen? Wij zeggen immers dat aan Abraham het geloof gerekend is tot gerechtigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Toen hij besneden was of als onbesnedene? Niet als besnedene, maar als onbesnedene. En hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen als een zegel van de gerechtigheid van het geloof dat hij had toen hij nog onbesneden was. Opdat hij een vader zou zijn van allen die geloven, hoewel ze onbesneden zijn. Opdat ook hun de gerechtigheid toegerekend zou worden. En om een vader te zijn van hen die besneden zijn, voor hen namelijk die niet alleen besneden zijn, maar die ook wandelen in de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham, dat hij had toen hij nog onbesneden was. Want niet door de wet is de belofte aan Abraham of zijn nageslacht gedaan, dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de gerechtigheid van het geloof. Immers als zij die uit de wet zijn erfgenamen zijn, is het geloof zonder inhoud geworden en is de belofte teniet gedaan. De wet brengt immers storing teweeg, want waar geen wet is, is ook geen overtreding. Daarom is het uit het geloof, opdat het zou zijn naar genade, met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht. Niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen. Zoals geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover hem in wie hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn, roept alsof ze zijn. En hij heeft tegen alles ingehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud. En dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. Nu is het niet alleen terwille van hem geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook terwille van ons, aan wie het zal worden toegerekend, aan ons namelijk die geloven in hem, die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft, die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Tot zover de lezing van het woord van God. Zalig wie dat woord hoort en het ook bewaart in het hart. Halleluja. kerntekst voor de verkondiging vindt u in de laatste verse vanaf vers 23. Het is niet alleen ter wille van hem, van Abraham, geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook ter wille van ons. Aan wie het zal worden toegerekend, aan ons namelijk, die geloven in hem, die Jezus onze Here uit de doden opgewekt heeft, die om onze overtreding is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Zover de tekst. Ter voorbereiding op de verkondiging, gemeente, zingen we dat gezang over Abraham, gezang 3. We zingen daaruit het derde en het vijfde couplet, gezang 3 uit het liedboek voor de kerken, het oude liedboek. Het derde en het vijfde couplet. Als het goed is, heeft u op uw weekbrief ook nog staan lied 136. Is dat het geval? Oké, prima. Ik dacht even dat er psalm 136 bedoeld was zoals het daar stond. Lied 136, daar zingen we straks 2 en 3 uit. Hij laat ons mensen mee ontstijgen aan al wat ons te gronden richt. 2 en 3 uit dat lied, dat komt uit de Evangelische Liedbundel. We zingen dat straks zonder nadere aankondiging na de preek, gemeente. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik zal eens even een voorbeeld geven. Dat zegt de juf of de meester soms, of je leraar, je docent op school. Ik zal eens even een voorbeeld geven. En dat gebeurt al bij de kleintjes als ze breuken moeten leren. En dan komt dat beroemde voorbeeld van de taart. Twee taarten die je met 12 mensen moet delen. Hoeveel krijgt iedereen dan? En dan heb je een mooi voorbeeld om die breuken duidelijk te maken. Een voorbeeld om een lastig onderwerp wat duidelijker te maken. Wel, de apostel Paulus die doet precies hetzelfde in ons hoofdstuk, Romeinen 4. Hij komt ook met een voorbeeld bij alles wat hij schrijft. En komt met het voorbeeld van Abraham. Luister eens, Romeinse christenen, ik zal eens een voorbeeld geven. Al 3 hoofdstukken lang is Paulus aan het schrijven geweest over onderwerpen die misschien best lastig te vatten zijn. Het gaat over gerechtigheid en ongerechtigheid, het gaat over heidenen en joden en zo, het gaat over wet en geloof. Best lastig allemaal. Maar wel nodig kennelijk. Heren, laten de gemeente niet voor niets iets over horen en leren. Want het gaat over de grote en de diepe vraag, wie is rechtvaardig in de ogen van God? En dat betekent zoiets als, wie staat er in een harmonieuze, levende relatie, in een wederkerige relatie tot God? En zodoende ook, wie houdt het straks uit in het gericht van God? Belangrijk genoeg om over na te denken. En Paulus geeft in allerlei toonaarden antwoord op die vragen. Wie is rechtvaardig voor God? Wie staat er in een harmonieuze relatie met God en houdt het straks zodoende wanneer Gods crisis gericht oordeel over de aarde gaat, over de mensen? Het antwoord, zegt Paulus, krijgen we in het evangelie, zoals hij dat in hoofdstuk 1, vers 16 en 17 zegt in die beroemde woorden. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek, voor de heiden. Want de gerechtigheid van God wordt daarin, in het evangelie, geopenbaard. Nou ja, als je dat allemaal zo hoort, dan denk je misschien alweer van, nou, dat is niet gemakkelijk zoals Paulus het allemaal zegt. Maar hoor je wel die kernwoorden die daar worden gesproken? Woorden die daar vallen, het evangelie van Christus, euangelion, goede boodschap van Christus, een kracht van God tot redding, gerechtigheid van God, Jood en Griek en geloof, geloof 4 keer over, geloof. Woorden die allemaal nog vaak terug zullen komen in de brief. Paulus gaat ze uitleggen en Paulus gaat ze bij de mensen thuis bezorgen, toepassen. Waarom wil Paulus het er toch over hebben? Omdat God er het met ons over wil hebben. God zelf stelt die vraag naar de gerechtigheid. Het Oude Testament is er al vol van. Als je dat zou gaan nakijken, gerechtigheid en ongerechtigheid, recht en onrecht, bent u mens rechtvaardig? Staat u mens in de goede verhouding met de levende God, de heilige God? Ben je rechtvaardig als mens? Dat is, gemeente, toch even iets anders wel als dat iemand soms tegen je zegt. Soms zegt iemand het ook tegen mij wel eens in het bezoekwerk of zo. En zegt van, ja dominee, ik kan slecht tegen onrecht. Ik kan slecht tegen onrecht. En ik erger me vreselijk aan oneerlijkheid. Er zullen hier ook veel mensen zijn die dat hebben. Ben je rechtvaardig? gaat nog een beetje dieper dan dat je alleen zegt, ik kan slecht tegen onrecht of ik erger me aan oneerlijkheid. Ben je rechtvaardig voor God betekent zoiets als ben je zo onschuldig, ben je zo volmaakt. Ben je zo vrij van zonde dat je hem recht in de ogen kunt kijken dat er niets is tussen hem en ons. En wij weten, gemeente, als het goed is allemaal, niemand is dat. Niemand heeft dat. Niemand kan hem van huis uit zo recht in de ogen kijken. Ook al doen gelukkig niet alle mensen even slechte daden. Maar de apostel is ook tot die conclusie gekomen en zegt het in hoofdstuk 3, allen hebben gezondigd. De hele wereld staat bij God in de schuld. Niemand doorstaat die toets van volmaaktheid. En onlosmakelijk daarmee verbonden, dus niemand staat in die harmonieuze relatie, zuivere relatie met God van huis uit. Het is verstoord en dat is echt crisis. Dat valt onder het oordeel. Als dat ooit goed komt, dan komt de redding, dan komt dat bij God vandaan. En dat is nu dat evangelie waarvan Paulus getuigt. Die redding is gekomen, zegt het evangelie. Die redding is gekomen. God brengt mensen terug in een zuivere, rechte verhouding tot hem. Onrechtvaardigen worden gerechtvaardigd, zegt Paulus dan, door het geloof in Jezus. Nou, dat zijn dus de dingen die in die eerste drie hoofdstukken zo aan de orde komen. Goede relatie. Hoe is het wat dat betreft met jou en met u? De relatie met de levende God. En Paulus komt dan met het voorbeeld. Ik zal jullie een voorbeeld geven, zegt hij, Abraham. Misschien denk je dan, nou, is dat nou een goed voorbeeld? Want Abraham, dat was in Paulus tijd al zo lang geleden dat hij geleefd had. Had Paulus niet een van de andere apostelen bijvoorbeeld als voorbeeld kunnen opvoeren? Matthäus bijvoorbeeld. Matthäus. Een van de apostelen die eerst zondaar was. Hè, er staat dat hij een tollenaar was, een dief. Maar door het geloof in Jezus behouden was. Of Paulus had zichzelf als voorbeeld kunnen noemen. Doet hij soms ook in andere brieven. Maar hier komt Abraham tevoorschijn als voorbeeld. Waarom? Waarom? Wel, gemeente, dat moet ermee te maken hebben dat de brief aan de Romeinen, dat die geschreven is aan een gemeente waarin zich ook veel Joden bevonden. Mensen die Abraham hoog hadden staan als rechtvaardige, als stamvader van het volk. Abraham, dat was degene die in de zuivere relatie, de verbondsrelatie stond tot de Heere. Israëls God, aartsvader Abraham. Daar zijn we als Joden familie van, hè? Zo dacht men. Paulus vult dan aan en zegt, ja, Abraham is dan wel de vader van alle gelovigen, van alle gelovigen, vader van alle gelovigen. Je moet niet zomaar alleen hebben over je familierelatie met hem. Abraham is de vader van de gelovigen. Immers ook Abraham is door het geloof in de zuivere relatie tot God gekomen. Doordat hij vertrouwde op wat de Heer hem beloofde. Het is dus niet goed gekomen met Abraham door allerlei andere dingen of zo. Bijvoorbeeld het weten van Abraham, hè, dat hij zo gehoorzaam op reis ging. Abraham, ga uit je land. En daar ging Abraham, hij pakte alles mee en hij ging op weg. Nee, niet daardoor. Niet doordat hij zo gehoorzaam was. Ook niet doordat hij zich op een bepaald moment liet besnijden toen God dat zei. Daardoor kwam Abraham ook niet van zijn zonde af, van zijn vervreemding van God. Zijn goede daden zorgden daar niet voor, zijn besnijdenis zorgde daar niet voor. Allerlei andere manieren waarop hij gehoorzaam was aan God. maar alleen zijn geloof, zijn vertrouwen op Gods belofte. En we hebben een sterke aanwijzing dat dat waar is, zegt Paulus, want Genesis 15 zegt het al. Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot gerechtigheid. Hij geloofde God en kwam in een nieuwe relatie. Een relatie van gered zijn, behouden zijn. Abraham was ook uit zichzelf geen rechtvaardige. Maar God ziet hem zo, God ziet hem zo. Abraham had vanuit zichzelf ook niets met God. Hij was ook zondaar van huis uit. Van God vervreemd, God kwijt. Maar doordat hij Gods belofte gelooft, daarom neemt God hem aan. Wat nou belangrijk is, gemeente, is om te ontdekken wat heeft Abraham dan precies geloofd. Wat was dat voor belofte? Ik denk dat de meesten van ons dat wel weten. Als je een klein beetje in de Bijbel thuis bent. Wat had God tegen Abraham gezegd? Wat had hij Abraham beloofd? Nou, God had gezegd, kijk naar de hemel, kijk naar de sterren, als je kan tellen. En God had beloofd, zo talrijk zal jouw nageslacht zijn. Ik zal u tot een vader maken van vele volken. Dat was de belofte. Dat heeft Abraham geloofd. Maar weet u, gemeente, het vreemde is, dat kon helemaal niet. Dat kon helemaal niet. Want Abraham was al veel te oud en Sara ook. Te oud om kinderen te krijgen. Het was onmogelijk. Uit Abraham en zijn vrouw zou nooit meer nieuw leven voortkomen. Het staat hier ook, en Paulus weet het ook, Romeinen 4 vers 19. Zijn eigen lichaam was al verstorven, staat er. Hij was ongeveer 100 jaar oud en ook de moederschoot van Sara was verstorven. Er is een andere vertaling die zegt, zijn eigen lichaam was afgeleefd en de schoot van Sara was dor. Dus God beloofde, maar het was onmogelijk. Nieuw leven, dat kon helemaal niet. En toch, Abraham heeft aan Gods belofte niet getwijfeld. Ik ga nog een keer lezen vanaf vers 18. En hij heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden. Overeenkomstig wat gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. En dan vers 20 en 21. Hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof. Terwijl die God de eer gaf en was er van ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Dus gemeente, wat God beloofde was onmogelijk. En toch geloofde Abraham vast en zeker dat het gebeuren zou. En door dat vertrouwen werd Abraham rechtvaardig in Gods ogen, werd hij behouden. Vertrouw je zo op mij, zegt God. Vertrouw je zo op mij. Nou, dan ben je aangenomen. Rein in mijn ogen. Bevrijdend geloof, reddend geloof. Wat is dat voor geloof? Er is zoveel geloof. Bevrijdend geloof, reddend geloof. Het is dat je ondanks alles vertrouwt dus, dat God kan en wil doen wat hij belooft, al is het nog zo onmogelijk. Vertrouwen dat de Heere bereid is en machtig je te verlossen, omdat hij God is. En nu, gemeente, is het tijd dat we, net als Paulus ook doet, de lijn doortrekken naar het geloof in Jezus Christus. Paulus schrijft immers in onze tekst dat van Abraham, dat ook met het oog op ons is geschreven. Trek de lijn maar door, zegt de apostel. Dan ga ik nog even kort samenvatten. Het gaat dus om de vraag, hoe komt het goed, rechtvaardig in Gods ogen, in de verhouding van vrede met hem staan, bevrijd van je schuld, je vervreemding van God. En het voorbeeld van Abraham leert ons dat dat gebeurt door een vast vertrouwen op de belofte, ook al belooft God het onmogelijke. In wat voor God geloofde Abraham? Wel, het is, zegt vers 17, die God die doden levend maakt en die de dingen die er niet zijn roept alsof ze er zijn. Ik denk, gemeente, dat dat de meest wezenlijke zin is die hier staat. Geloven in de God die de doden levend maakt en de dingen die er niet zijn roept alsof ze er zijn. In die God geloofde Abraham. Abraham vertrouwde op een God die leven geeft middenin en leven geeft uit de doden. Als God geen leven kon geven uit de doden, dan zou Abraham nooit meer een kind hebben kunnen krijgen. Maar God beloofde dat kind en hij gaf dat kind. Want hij kan leven geven uit de doden. Ik weet niet, gemeente, of wij het geloofd zouden hebben, ik of u. En hopen op wat menselijk gesproken niet mogelijk is. Abraham deed dat. En door dat te doen laat hij zien dat hij verstaat wie God is. Hij ziet God echt als God. God zoals hij is. De God die hoe dan ook zijn belofte vervult. Ook al moet hij daarvoor levend maken wat dood was. Ook al moet hij dingen die er niet waren tevoorschijn roepen alsof ze er altijd geweest zijn. De Heere doet wat hij belooft, ook al is dat het onmogelijke. En zeg nou zelf, wat is nou meer onmogelijk als dat iemand opstaat uit de dood? Wat is nou meer onlogisch dan dat iemand het graf achter zich laat? En toch is dat gebeurd, zegt Paulus. Wij geloven in hem die doden levend maakt, die dingen die er niet waren zijn, alsof roept alsof ze er altijd geweest zijn. Wij geloven in hem die Jezus onze Heere uit de dood heeft opgewekt. Door dat geloof, door dat vertrouwen komt het goed tussen God en ons. Word je vrijgesproken. Kom je in de meest zuivere relatie tot je schepper. En kun je God recht in de ogen kijken. Omdat je door dat geloof in hem die de doden tot leven wekt. En die ene gestorvene tot leven heeft gewekt, Jezus. Omdat je door het geloof in hem, door het vertrouwen op hem laat zien dat je het beseft, vertrouwt, weet, die God is God. En hem niet naar beneden haalt door ongeloof. We vertrouwen dat hij het onmogelijke gedaan heeft. En dat hij het onmogelijke doet. Zijn eigen zoon geven. Om de menselijke overtreding op zijn rug te laden en mee te nemen naar het kruis van Golgotha, weg te dragen de schuld. Zijn eigen zoon op te wekken ook, uit de dood. Om de menselijke schuld gewoon helemaal uit te wissen. Hij werd gehangen aan een hout, zeker. Hoe onmogelijk is dat? Dat de Zoon van God zelf leidt tot in de dood. Kan eigenlijk toch helemaal niet. Maar het is gebeurd. En misschien nog wel onmogelijker, hij werd uit die dood ook nog eens opgewekt. Dat kan toch helemaal niet. Net zo min als een kind geboren kan worden bij 100-jarige ouders. Maar het gebeurde wel. Jezus werd opgewekt. En wij vertrouwen daarop. God heeft door hem op te wekken gezegd, die zoon van mij, die Jezus, is volkomen rechtvaardig. Je kunt op hem helemaal aan. De opstanding van de Heer Jezus, zeggen we dan soms, hè, was de rechtvaardiging van Jezus. Nee, hij was geen misdadiger. Ook al werd hij als misdadiger daar gehangen aan het kruis. God zegt, kijk, mijn kind is zuiver, heilig, je kunt op hem aan. Helemaal, totaal, voor 100%. Deze mens was rechtvaardig. Zoek je bij hem behoud. Vertrouw je aan hem toe. Dan ben je net als hij, in mijn ogen. Net als hij, compleet aangenomen. We geloven deze onmogelijke belofte. Hij die voor onze overtredingen zijn zoon gaf. En die zijn zoon heeft opgewekt. Om ons bij hem terug te brengen. Hem vertrouwen wij. Hij bevrijdt ons dan ook van die schuld. En verklaart ons onschuldig. Onmogelijk, zeg je. Hoe kan dat? Hoe kan God zomaar om niet, zonder dat ik er iets voor gedaan heb, mijn zonden vergeven? Hoe kan God mij zondaar zomaar aanzien, alsof ik nooit enig kwaad heb gedaan? Ja, dat kan ook niet. Maar hij belooft het wel. Hij wijst je op de gekruiste die ook is opgestaan. Let op die beide. Even belangrijk. Overgegeven om onze overtreding. Opgestaan om onze rechtvaardiging. Even onmogelijk en even belangrijk en even waar. Sinds Pasen weten we het helemaal zeker. Dat kruis, dat was verzoeningswerk. Dat was een offer ter verzoening. Hij was niet zomaar een onschuldige, zoals wij dat soms noemen. Hij was de rechtvaardige, de rechtvaardige. Degene op wie je aan kunt, zoon van God, sterker dan de dood. Bevoegd om mensen te verzoenen met God. In staat om de wereld schuld te dragen. Dat zie je met Pasen, na Pasen. Hij kon alles doen voor ons. Hij die voor zichzelf niet hoefde boeten, want hij was de rechtvaardige. Dat blijkt allemaal als hij is opgestaan. Was hij nou in de dood gebleven, gemeente, dan was de twijfel gewettigd of hij wel echt de zoon van God was. Of hij wel echt zo onschuldig was. Of hij wel echt redder van schuld kon zijn. Was hij in het graf gebleven? Er zou alle reden zijn om te twijfelen. Of je God ooit recht in de ogen kunt kijken. Maar nu is het onmogelijke gebeurd. Hij is opgewekt. Hij leeft. En wat hij daar verdiend heeft, verliest hij dus ook nooit meer. Dat kapitaal dat bij hem is en waarvan hij uit kan delen en uit wil delen. Dat wordt bewaard in de hemel bij hem. En hij schrijft van dat kapitaal bij op jouw rekening. Zodat je God weer in de ogen kunt kijken. Zijn gerechtigheid, de mijne. Door daarop te vertrouwen gebeurt wat voor mij onmogelijk was. Mijn zonden zijn weg. Mijn schuld is verzoend. Ik ben rechtvaardig en rein. Zo rechtvaardig en zo rein iemand maar kan zijn. God ziet geen zonde in zijn Jacob, zegt de profeet al. En hij ziet geen ongerechtigheid in zijn Israël. En hij werpt de zonde in de diepte van de zee. En je vindt ze niet meer. Kan je daarvan nou zeker zijn? Ja. Door de vaste en zekere belofte van God te geloven, net als Abraham. En dat geloof, gemeente, daar mag het om gaan. Dat geloof, daardoor word je gered. Er is zoveel geloof. De een gelooft in de mens. De ander gelooft dat er iets bestaat. De derde vindt geloof een fijne ervaring. En de vierde zegt, geloof, dat is dat je je plichten doet en je rituelen uitvoert. Maar is dat reddend geloof? Als je Paulus mag geloven, Gods woord mag geloven niet. Alleen het vaste vertrouwen op Gods belofte is reddend geloof. Ook al is dat de belofte van het onmogelijke. Alleen het vertrouwen dat er blijk van geeft, dat je God echt God laat zijn, bereid en machtig om jou te verlossen en jou voor zijn rekening te nemen. Dat vertrouwen. Ook al kan het eigenlijk niet, menselijk gezien. En toch, hoe onmogelijk in eigen oog. Des te zekerder mag zijn belofte zijn. Er is misschien wel heel veel wat Gods belofte onaannemelijk maakt voor je. Waarbij je zegt, kan dat nou echt wel waar zijn? Wel, geloof die belofte. En hoe onmogelijker het is voor jezelf en je eigen beleving, klem je er des te meer aan vast. En je behoud zal eeuwig zeker zijn. Amen. Wij gaan u samen danken en bidden, gemeente, en onze voorbeden willen we uitspreken met gebeden die komen uit de Schotse kerk. Laat ons samen danken en bidden. Wij danken u, o God, dat u het onmogelijke mogelijk gemaakt hebt. Juist met Pasen hebt u dat laten zien. En zo kort daarna leven wij om te gedenken dat het waarheid is. En dat u zelf gedaan hebt wat u beloofd hebt. Dat u leven hebt geschonken uit de doden, zoals eenmaal bij Abraham. En juist daardoor, o God, de weg gebaand hebt naar u toe. O God, wil al onze dood overwinnen. Die dood, o God, die van huis uit in ons hart heerst. Van de vervreemding van u. Wil die overwinnen doordat wij u kennen. En met u leven. Van dag tot dag, van stap tot stap. En dan, o God, die dood. Die u in het vooruitzicht stelt. Als wij van u vervreemd blijven. O God, u hebt het overwonnen en geeft dat wij daarin delen met het vertrouwen van ons hart. Heere, laat dat alleen op Jezus zijn, de levensvorst, opdat wij leven niet alleen hier, niet alleen nu, maar leven tot in eeuwigheid. God, wij danken u voor de ontmoeting met elkaar deze middag. Wij danken u voor deze zondag die u gegeven hebt, met alle zegeningen die daarbij hoorden. Wij bidden, ga met ons mee. Wij loven en danken u om Christus Jezus, uw enige Zoon. Wij prijzen en loven u. Dat hij kwam in de menselijke gedaante en dat hij gehoorzaam was. Wij danken u voor zijn kostbaar lijden en sterven. Voor zijn heerlijke verrijzenis en opvaren ten hemel. Waar hij is. En waar hij bidt en waar hij regeert. Wij danken u voor de uitstorting van uw geest. Voor het werk van genade in uw kerk. En in de harten ook van ons en voor de belofte van het eeuwige leven. Wij bidden u, o God, voor uw kerk, die u door heel uw wereld hebt en die u zelf gekocht hebt met het kostbaar bloed van uw Zoon, dat u uw kerk tegen alle bedreiging in stand zult houden tot de voleinding van de wereld. Wij bidden u voor allen die daar op welke wijze dan ook in dienen. Vervul hen met uw Heilige Geest. Wij bidden u voor alle overheden. Dat zij u zullen dienen. En dat wij een gerust en een stil leven mogen leiden. Onder Jezus Christus, onze enige hoop. Wij bidden u voor deze gemeente. Dat u tot lof van de Heer Jezus Christus haar maakt tot een koninklijk priesterdom en een heilig volk. En dat niemand van de gemeente verwerpelijk mag zijn. Wij bidden u voor de plaats waar we wonen. We bidden u voor hen die ziek zijn en voor de bitter bedroefden. Voor verdrevenen en verdrukten. Voor allen die reizen en in verre oorden verkeren. Wees hun bijstand. O God, wij bidden u, ook voor allen die hier niet bij ons konden zijn, houd ook hen onder uw hoede geborgen. En wil ons alles samen vergaderen in het Koninkrijk van Christus, door wie u met de Heilige Geest toekomt de lof en de eer, de aanbidding en dankzegging in alle eeuwigheid. Amen. Ons slotlied is uit Psalm 116, het vijfde en tiende vers in de oude berijming. Psalm 116, het vijfde en tiende vers is ons slotlied. Gemeente, ga nu van hier ontvangen en draag met u de zegen van de Heer om ook zelf tot een zegen te zijn. En de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en geven u en jullie zijn vrede. Amen.